benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Nou, ik zou wel even willen benadrukken dat er wel stappen ook worden ondernomen. Binnen de EU heb je nu een aantal projecten zoals Twister, waarin specifiek wordt gekeken door een groepje landen onder leiding van Frankrijk naar hoe we verdedigingssystemen kunnen ontwikkelen die met name tegen ballistische raketten, kruisraketten, maar ook de nieuwe hypersonenwapens verdedigen.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
China's massive military parade in Beijing today delivered a very clear message far away to America. On grand display in the Chinese capital, new weapons, which US officials believe are designed specifically to target US military assets.
To put it simply, our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter, and swifter defenses of American forces and America's allies.
So Tobruk Arrows 2020 is a joint operation between us and the Latvians and the Lithuanians, in which the air defense units from all three countries come together to fire live missiles into the air to destroy aerial targets.
De tijd waarin landen als de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar aftroefden met kernwapens leek achter ons te liggen. Niets is minder waar. De dreiging van ballistische raketten, hypersonische wapens en drones neemt in rap tempo toe. China heeft wapens uitgerust met de modernste technologie. Rusland zegt te beschikken over supersonische wapens. Noord-Korea bijt van zich af. Zelfs het Verenigd Koninkrijk wil meer kernwapens. Dat vraagt om een adequate lucht- en raketverdediging. Al lijkt dat een ver van ons bedshow in Nederland. Want oorlog is iets voor andere continenten, denken velen. Welke dreigingen zijn er momenteel? Hoe sterk is de westerse lucht- en raketverdediging? Investeert het Westen genoeg hierin? Zien politici en burgers de noodzaak van een goede lucht- en raketverdediging? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn twee gasten, Lotje Boswinkel en Paul van Hooft.
Ik ben Lotje Boswinkel en ik ben strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Ik ben Paul van Hooft, ik ben senior strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Eerste wat je doet is jezelf een kaartje bemachtigen bij een van de organisaties die meedoet met de activiteiten zoals die worden georganiseerd. En het tweede wat je doet is vervolgens een test fixen en dat doe je op testenvoortoegang.nl.
Hoe wordt dat geregistreerd? Met een app of krijg je een formulier mee?
Ja, als je een negatieve testuitslag hebt, dan kun je die negatieve testuitslag kun je inlezen in je app, in de corona check app. Nou, en die laat je dan zien. Dan komt er een groen vinkje en dan kan je naar binnen. En dan kun je dus met een negatieve testuitslag naar binnen. Maar als je een positieve testuitslag hebt, dan ga je naar de GGD. En dan zorg je dat je je daar laat testen en zo snel mogelijk in quarantaine gaat.
Ja, jullie hoorden demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voor de Kamer van de NOS. Het kabinet begint nog deze week met proeven met toegangstesten voor plekken als musea, theaters, dierentuinen, attractieparken, casino's, sportaccommodaties. En daar moet je wel een negatief sneltestbewijs bij hebben. Wat zouden jullie graag willen bezoeken als ik nou de keus laat tussen de Keukenhof, Feyenoord Vitesse of Artis? Waar zou jij het liefst naartoe willen, Lotje?
Dan zou ik het liefst naar... Mag ik ook de kroeg zeggen?
Oh, kijk, we doen hem nog één keer. De Keukenhof, Feyenoord, Vitesse of Artis of eigen keus?
Of eigen keus, ja. Dan wordt het denk ik toch het museum of de kroeg. Of allebei.
Het museum of de kroeg. Nou goed, ik hoop dat jij wel kan kiezen, Paul, uit deze. De Keukenhof, Feyenoord, Vitesse of Artis?
Dan zou ik kiezen voor de Keukenhof. Maar dat is meer omdat mijn vriendin nu al een paar jaar heen wil.
En jij hebt het steeds tegengehouden.
Nee, omdat ik vorig jaar niet wist welke maanden het open was. Omdat zoveel interesseert het mij.
Ja, kun je nagaan. Maar proefkonijn, als je dat moet zijn, ben je van plan om dat te zijn? Stel, jij wordt uitgekozen. Je bent een van die mensen die een bezoek mag doen. Doe je dat dan ook? Of zeg je nou liever niet? Laat anderen dat maar doen.
Goeie vraag. Ik denk dat ik het nog wel even red. Laat anderen het maar doen.
En geldt dat voor jou ook, Lotje, of niet?
Ik denk dat ik wel goed dat ik geschikt zou zijn voor zulke tests qua leeftijd en zin om weer aan dingen mee te doen.
Ja, want hoe oud ben je?
27.
Ja, nou, dan zou het inderdaad moeten. Ja, maar zou je het ook willen?
Ja, zeker. Een vriendinnetje van mij is laatst naar een proeffestival op het Lowlands-terrein gegaan. Ja, zoiets zou ik wel willen. Maar het is enorm moeilijk om daar doorheen te komen, door die kaartsales.
Nee, dat geloof ik zeker. En bovendien, maar ja, als het lukt, is het een mooie afleiding natuurlijk. Goed, dat is een ander verhaal. Wij gaan het nu hebben over geïntegreerde lucht- en raketverdediging. Jullie werken aan een rapport over Integrated Air Missile Defense dat in september dit jaar gaat uitkomen. En wat wordt er nou precies bedoeld met Integrated Air Missile Defense, Paul?
Dus Integrated Air and Missile Defense, het is een heel complex verhaal aan de ene kant, maar eigenlijk komt het erop neer dat het onderscheppen is, het verdedigen is tegen alle gevaarlijke dingen die door de lucht komen. En dat is wel eens van de hele hoge, extreme kant van het spectrum, ballistische raketten, hypersonenwapens, kruisraketten, strategische bommenwerpers, naar onbemande vliegtuigen en helemaal onderaan guided rockets en artillery. Dus
heel breed.
Heel breed. Dus eigenlijk alles wat gewoon gevaarlijk is dat door de lucht komt. Maar dat kan zowel voor afstanden zijn die hele continenten omspannen als op tientallen kilometers.
Nou snap ik dat het groot en breed is. Alleen waarom is het nu zo urgent? Want veel mensen denken, we hebben toch hele andere dingen aan ons hoofd. Hè? Het gaat nu over klimaat, over digitalisering, het gaat over corona. Waarom is dit nu zo urgent, Lotje? Waarom is dit nu zo ongelooflijk belangrijk?
Ik wil hier eigenlijk drie trends benadrukken. Aan de ene kant zie je dat je een breder spectrum hebt aan luchtdreigingen. Dus je ziet inderdaad, zoals Paul net al noemde, dat het een heel breed scala is aan dreigingen. Zowel van kernwapens tot helemaal drones die je bijvoorbeeld op Amazon kan kopen voor $200.
Zo. Die kunnen wij allemaal kopen.
Nou, dat zijn geen gewapende drones. Maar wat je wel ziet is dat dit soort drones die je op Amazon koopt, dat die kunnen worden met de juiste skills kunnen worden omgezet. En kunnen worden van civiel ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.
Als je er maar handig genoeg in bent en dan kost het niet eens zo gek veel geld, dan zou dat kunnen.
Precies. En waar drones tegenwoordig bijvoorbeeld een rol spelen is dat als wij aan drones denken, dan denken we aan het jagen van terroristen. Maar drones kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld in een radar te vliegen en op die manier in een salvo aanval te worden geïntegreerd. En dat is een andere trend die ik wilde noemen. Namelijk dat we hebben steeds meer wapens die door de lucht komen. Inderdaad, hypersonen, zoals Paul ze aangaf. Maar daarnaast worden ook steeds meer wapens tegelijkertijd ingezet, waarbij drones eerst komen en vervolgens informatie kunnen doorspelen aan raketten, zoals je ook zag in het conflict in Nagorno-Karabakh. Ja. En dan als derde, wat ik ook al kort aanstipte, is dat steeds meer actoren beschikken over dit soort wapens. Dat komt door lagere prijzen, omdat je bepaalde technologieën gewoon op Amazon kan kopen en op een bepaalde manier kan aanpassen. En door bepaalde ontwikkelingen in de wereld, waardoor steeds meer landen over,
meer actoren een beschikking hebben over die wapens, ja. Dus als je kijkt naar de grote trends, dan is er dus één kant van is een politieke veranderingen die aan de hand zijn. Dus de terugkeer van de competitie tussen grootmachten.
Ja.
En de andere is een technologische, zie je technologische ontwikkelingen, zoals Lotje net schetste. Als je kijkt naar de competitie tussen grootmachten, dat betekent dat waar je zo'n 25 jaar, 30 jaar relatieve rust had tussen VS, Rusland, China, is dat juist omdat de VS zo oppermachtig was, juist omdat het overal vliegtuigschepen heen kon sturen, vliegtuigen heen kon sturen, stealth bomwerpers uit kon zenden. Juist omdat het zo oppermachtig was, is dat China en Rusland hebben geïnvesteerd in technologieën waarmee ze vliegtuigschepen, havens, vliegvelden kunnen raken. Dus eigenlijk alles waar we als soort westerse staten, NAVO-staten, vooral de Verenigde Staten aan gewend zijn geraakt, dat we gewoon strafloos, zonder bang te zijn, in ieder geval heel dicht in de buurt van het slagveld kunnen komen, dat voordeel probeert die staten te ondermijnen. Maar dat zijn de grootmachten. En tegelijkertijd zie je dus dat door veel van de technologieën toegankelijker zijn geworden, is dat je ook ziet dat kleinere regionale staten, Iran, Noord-Korea, maar ook hele kleine staten zoals Azerbeidzjan, hebben geïnvesteerd in een aantal technologieën waarbij ze niet per se de meest geavanceerde nieuwe wapens hebben, maar een aantal wapens die ze al hadden beter, of in ieder geval effectiever kunnen gebruiken. En dat zag je dus vooral in de Nagorno-Karabakh, waarbij het slagveld allemaal traditionele middelen om je te verbergen, om je te beschermen, veel minder goed werkte. Omdat alles eigenlijk alles zichtbaar was.
Dus ik mag gewoon zeggen, juist omdat het zo breed is en dat er ook heel veel kleine spelers zijn bijgekomen. En dan natuurlijk ook nog staten en niet-statelijke actoren. IS bijvoorbeeld, terreurgroepen. Dat het echt breed en groot is. Daar de urgent. Misschien ineens in het spel is zich op de wagen. Laten we even luisteren naar één vertegenwoordiger van die grote staten.
На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории. Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более.
Nou, die stem die herkennen jullie vast, het is Vladimir Poetin. Eind 2019 was dat. Hij pocht dat geen land zulke sterke hypersonische wapens heeft als zijn eigen land Rusland. En als het waar is wat hij zegt, welke ontwikkelingen, en dat bedoel ik zeker als het gaat over dreiging van landen, maar ook terreurgroepen, technologie, welke ontwikkelingen zien jullie op het gebied van die aanvallende raketten en wapens? Want hij zet zichzelf als een heel sterke speler neer, maar zijn de ontwikkelingen nog breder? Want je hebt al die staten net ook genoemd, ook de kleintjes, Paul, maar inderdaad ook de niet-statelijke actoren, welke zijn dat vooral, die nu in opkomst zijn door deze ontwikkeling?
Dus het is inderdaad een heel breed spectrum aan dreigingen. Je ziet vooral dat de grootmachten zich richten op raketten en dus veel meer systemen, zoals dus drones, zoals Lotje ook net zei, drones die het makkelijker maken om doelen te vinden. Rare systemen die beter zijn geworden. Satellieten, waar ook alle grootmachten meer satellieten hebben, dus ook het slagveld of de doelen beter in kaart kunnen brengen. En de systemen hebben om al die informatie te integreren. Dus dat zie je aan de ene kant van het spectrum. Aan de soort niet-statelijke actoren of kleinere staten zie je dus geïmproviseerde kruisraketten, geïmproviseerde drones. Drones die informatie geven aan artillerie voor artilleriebeschietingen. Het is vooral dat soort de toegang tot verschillende middelen die als je slim bent en creatief bent, dat je daardoor opeens stukken effectiever kan zijn.
En dat zijn dus heel veel spelers die dat kunnen. Betekent, uit alle hoeken overal loert het gevaar. Hè? Dan is het noodzakelijk om als land of als bondgenootschap ook een hele geavanceerde lucht- en raketverdediging in huis te hebben. Is dat nu echt een bikkelharde noodzaak, of niet, Lotje?
Ja, dat kan je zeker wel zeggen. We hebben net geschetst hoe de dreigingen vanuit verschillende hoeken en op verschillende niveaus aan het toenemen zijn. En daarmee kan je de conclusie wel trekken dat het dus ook steeds belangrijker wordt om daartegen te kunnen verdedigen. Je ziet dat na de Koude Oorlog er eigenlijk onder geïnvesteerd is in dit soort systemen. En dat je daardoor nu ziet dat er gaten vallen op eigenlijk heel veel niveaus. Zoals Paul al eerder noemde, heb je dus op verschillende niveaus dreigingen. Wat betekent dat je dus ook een heel breed scala aan systemen hebt. Zoals, en dan ga je dus inderdaad van grote land-based systemen zoals de Patriot, maar ook systemen die je gewoon op je schouder kan dragen. Je kan je verschillende situaties voorstellen waarbij je dat soort systemen nodig hebt en ook verdere investeringen in.
Maar je zegt op je schouder kunt dragen. Hè? Ik bedoel, dat zegt de technologie ook al. Dat is toch anders dan vroeger?
Dat is niet per se anders dan vroeger. Je hebt altijd wel manpads, zo heette die, man portable systems gehad. Maar je ziet wel dat er steeds meer behoefte aan is. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar wapensystemen of verdedigingssystemen tegen drones, zie je dat in de afgelopen 5 jaar er letterlijk honderden systemen zijn bijgekomen. Omdat inderdaad de behoefte om dat soort drones tegen te gaan enorm is toegenomen. Juist ook omdat grotere systemen, zoals bijvoorbeeld de Patriot, die we hier allemaal, de meeste van ons wel over hebben gehoord, dat die niet altijd adequaat kunnen reageren op dat soort dreigingen, omdat die zo anders zijn dan bijvoorbeeld een ballistisch of een kruisraket.
Mag ik toch even naar die geïntegreerde lucht- en raketverdediging in brede zin, hè? Misschien even de drones daar weglaten. Is het dan niet heel erg old school in de zin van we vechten allemaal online met elkaar, het gaat alleen nog maar om cyberspace? Dat is een beetje het beeld dat bij veel mensen bestaat.
Ja, ik denk dat beeld niet klopt. Niet dat cyber er niet toe doet, maar het is, ook als je naar de geschiedenis van wapenontwikkeling kijkt, er is nooit één superwapen. Er is nooit één wapen dat alles overheerst. Het is de beschikbaarheid tot een aantal wapensystemen in een bepaalde geografische politieke context en die dan effectief kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld, waarom zouden cybersystemen zo effectief zijn? Of waar moeten wij er ons zo zorgen over maken? Omdat wij al onze systemen sterk afhankelijk zijn van onze informatiesystemen. Ook voor voor raketverdediging, voor aanvallen. Dus dat is dan precies het zwakke punt waar tegenstanders zich op richten. Right? Dus alles is steeds een competitie. Dus het is nooit het één ding of het ander. En als het aankomt op cyberaanvallen versus wat we nu noemen de raketten en zo. Ja, met raketten kun je duidelijk dingen vernietigen. Je kan ervoor zorgen dat als je een gebied zou willen innemen, dat hulptroepen niet aan kunnen komen omdat je al brug hebt opgeblazen. Of je hebt de schepen waarin ze aankomen opgeblazen. Ja. Of je hebt de havens waar ze moeten landen en onschepen al opgeblazen. En dat zou ik je voorstellen als het aankomt op Rusland en de NAVO. Is dat Rusland nu sterk heeft geïnvesteerd in een hoeveelheid aan systemen. Maar ook onder andere in kruisraketten op onderzeeërs. En daarmee zou je de haven van Rotterdam kunnen bedreigen. Je zou de havens in de Baltische Zee kunnen bedreigen.
Kijk, je zou dus van alles kunnen. Hè? Maar er zijn er op dit moment ook echte acute, reële bedreigingen richting het Westen?
Ik denk dat het een risico is. En je ziet het veel in Nederland, je ziet het veel in andere Europese staten om pas te gaan plannen voor iets als het al is gebeurd. Kijk, in dit geval, hè, als wij weten en als Rusland weet dat Amerikaanse troepen die nooit snel genoeg in Europa aan kunnen komen vanuit de VS, omdat ze bedreigd kunnen worden terwijl ze op hun transportschepen zitten. En dit risico is een stuk groter geworden nu de VS zich vooral richt op Azië. Als die schepen daar, de kans erop steeds kleiner wordt dat ze dat veilig kunnen doen, of dat het in ieder geval langer gaat duren, dan is opeens de verdediging van de Baltische Staten een stuk moeilijker.
Ja, maar dit kan ik bijna vergelijken met wat voor bedreiging ook op je af kunnen komen. Je kunt er bijna niet voor zijn. Dus het is toch afwachten tot er een ongeluk gebeurt en dan. Ik noem maar wat. Er staat ergens een verkeer. Men weet een verkeersplein is heel druk en gevaarlijk. Dat weten wij hier bijvoorbeeld aan deze tafel allemaal. Maar we zetten er pas een stoplicht neer op het moment dat er een dood is gevallen. Is dat het dan of gaat het niet zo erg die kant
op? Ik denk dat het hoeft niet zo te gaan. Maar dat is een politieke beslissing. Er is niks aan het strategisch plaatje dat suggereert dat je reactief moet zijn. En uiteindelijk, des te moeilijker het is voor de aanvaller, voor een staat of een andere actor om agressie te gebruiken, omdat ze weten dat het resultaat van een stuk lager is. Omdat je jezelf kan verdedigen. Dus te minder snel ze agressie zullen ondernemen.
Nou, we hebben al heel eventjes de NAVO genoemd. Nog niet in brede zin. Daar gaan we eens wat langer over praten en even hier naar luisteren.
The Patriot system is capable of destroying ballistic missiles. So we're here purely in a defensive role to protect the city of Gaziantep and the people of Turkey against a potential Syrian Scud missile launch.
Ja, Lotje, dat was een NAVO-woordvoerder in 2013 bij de stationering van Amerikaanse Patriot-raketten in Turkije. En dat was allemaal 43 kilometer van de Syrische grens. Drie NAVO-landen, namelijk de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland, die waren betrokken bij de operatie ter bescherming van ongeveer 3,5 miljoen Turken, ging het toen om. Ja, die goede oude Patriot, die kennen we uit de Eerste Wereldoorlog, 1991. Is dat nu nog steeds een goede, trouwe NAVO-dienaar, de Patriot?
Ja, dat zou ik willen zeggen van wel. Zoals je inderdaad ziet uit dit voorbeeld van Turkije, wordt het nog steeds op die manier gebruikt. Het is overigens niet het enige systeem dat we in Europa hebben. Je hebt ook de Frans-Italiaanse versie daarvan, de SAMP-T, wordt ook gebruikt. En die hebben zij ook de afgelopen jaren in Turkije ter bescherming tegen Syrische dreigingen neergezet. Wat je wel ziet is dat Patriot tegenwoordig onder druk komt te staan door deze complexe meer salvo aanvallen waar bijvoorbeeld drones samenwerken met raketten. Of bijvoorbeeld wat je zag in de oorlog in Jemen is dat op een gegeven moment een Houthi drone in de radar van een Patriot systeem van de Verenigde Arabische Emiraten is gecrashed. Waardoor die eigenlijk geblindeerd werd voordat er een rij raketten overheen kwam. Dus je ziet wel dat de Patriot-systemen steeds of momenteel kwetsbaarder zijn. En je kijkt dan ook naar kostenverhoudingen die tegenwoordig scheef zijn getrokken. Zo is, ja, dat is niet bekend welke bondgenoot dat was. Maar in 2017 kwam het bericht naar buiten dat een bondgenoot van Amerika met een Patriot-systeem een drone van zeg maar $200 had onderschept met een interceptor, met een raket van $3 miljoen. Dus dat is natuurlijk compleet uit verhouding.
Ja, nee, dat is inderdaad een totaal andere verhouding. Mag ik dan de algemene vraag stellen? Hoe staat de NAVO ervoor in die ontwikkeling van lucht- en raketverdediging? Die hele brede ontwikkeling zoals jullie die geschetst hebben?
Nou, ik denk ik denk wat zwakker. Veel zwakker dan eigenlijk dan het zou moeten zijn. Juist omdat we 3 decennia ervan uitgingen dat we dat soort problemen niet meer hadden.
Ja.
Dus waar we geïnvesteerd hebben, voor zover we ergens in hebben geïnvesteerd, is het onderscheppen van een klein aantal, met het scenario van een klein aantal ballistische raketten die uit het Midden-Oosten richting Europa zouden komen. En in de verdediging van troepen die uitgezonden waren op missies. Maar het hele deel van het spectrum dat daartussenin zit, hebben we eigenlijk verwaarloosd. Want we dachten het niet meer nodig was.
Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal tot nu toe. Hè? Dat we dat verwaarloosd hebben. Dat we daardoor dachten, oh, dat is ook niet meer urgent. Dat doet er niet toe. Wat eerder gezegd ook een beetje mijn hoofd. Dat was het beeld. Maar jullie zeggen, en waarschuwen duidelijk. Hè, dat is bepaald niet het geval gezien deze ontwikkelingen. Trouwens ook dat hele mooie voorbeeld, Lotje, over de totaal scheefgetrokken verhoudingen op financieel gebied hier.
Nee, kijk, je kan ook denken aan juist hè, Rusland, China, maar ook Iran hebben heel erg geïnvesteerd in die raketten om te zorgen dat de Verenigde Staten, andere NAVO-staten niet in hun buurt kunnen komen.
Ja.
Dus als het gaat om. Dus je kunt het zelfs zo tellen als dat veel van onze van de Europese schepen maar zoveel vertical launch system cells hebben. Wat betekent dat ze maar zoveel luchtverdedigingsraketten bij ze kunnen dragen. Nou, kun je voorstellen als er een paar. Dus als bijvoorbeeld een luchtverdedigingsfregat met een vliegtuigschip meevaart. En dat vliegtuigschip moet beschermen. Als daar 1, 2, 10, 20 raketten op afgeschoten worden. En de onderscheppingssucces is nooit 100%. Dus je stuurt er een paar extra mee elke keer. Dan gaat het heel snel ben je door je verdedigingssysteem heen. En dan zou je helemaal terug moeten varen naar een haven. Om het opnieuw op te laden. Dus dit zal nogal snel gaan. En als je denkt, als dit niet de moeite waard is om te investeren. Dan betekent het wel dat er een offerschip zo meteen in de Straat van Hormuz of in de Zuid-Chinese Zee. Op de bodem ligt.
Ja, en als we het over NAVO-capabilities hebben, dan is het ook nog wel belangrijk om daarbij te zeggen is dat de verhoudingen, zoals we weten, natuurlijk ook redelijk scheef zijn. En binnen Europa zijn we vrij afhankelijk van Amerika, helemaal op zeg maar het hogere level van defensie, van luchtafweersystemen. Zo zie je dat Amerika de afgelopen 10 jaar heeft geïnvesteerd in het heet de European Phased Adaptive Approach. Dat inderdaad, zoals Paul zei, heel erg gericht is op de dreiging vanuit het Midden-Oosten, dus met name Iran. Zij hebben 4 schepen in Rota, Spanje, gestationeerd met eigen systemen. Ze hebben ook een landsite in Roemenië en eentje in Polen, die is nog in aanbouw. En dan een radar in Turkije. Dit zijn systemen die op het hogere level redelijk goede bescherming bieden. Maar je kan je natuurlijk ook wel afvragen, wat vinden wij als Europa van die afhankelijkheid? En is die ook over 10 jaar nog zo vanzelfsprekend dat we die verantwoordelijkheid delen?
Nee, dat vind ik dus een hele goede vraag en een belangrijke ook. Want daar gaat de discussie ook heel vaak over. Hè? Frankrijk, Duitsland natuurlijk, Nederland ook. Wat doen de Europese landen binnen NAVO-verband? En dan gaat het vooral over die 2%-norm. Uh-huh. En ik zal even citeren, dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gelezen. Deze keer kozen de topmensen uit het leger voor trouw om daar een groot verhaal te vertellen met z'n allen. En die topmensen zeggen, we staan er beroerd voor. We schamen ons bijna voor de eigen magere bijdrage aan de NAVO. Dan ging het over Nederland, maar ook over de Europese bijdrage. Trump hamerde er ook voortdurend op. En die deed het ook in openbare gelegenheden. En zag je de schaamte ook bij de hele club Europese leiders voorbij trekken. Wordt daar iets aan gedaan? Hebben jullie de indruk nu, in ieder geval uit de verte, omdat het in dit verhaal ook speelt, dat hier stappen worden gezet, of niet, Paul?
Het is moeilijk te zeggen, omdat delen wel, delen niet. Dus het politieke animo, in zekere zin, als je kijkt naar een aantal van de opiniepeilingen die in Nederland zijn uitgekomen, zie je dat eigenlijk het animo bij de regering en de Tweede Kamer eigenlijk lager lijkt te liggen dan de steun vanuit de bevolking. Ik denk dat ondertussen meeste Nederlanders wel begrijpen dat we in een gevaarlijker wereld leven nu.
En dat we vooral ook niet afhankelijk willen zijn. Want zoals jij nu schetst, we blijven dus voorlopig wel afhankelijk van Amerika.
Ja, en je merkt ook niet je merkt het probleem niet tot het er is. En dan is het ook te laat. Kijk, als er een paar schepen op de bodem van de zee liggen, dan zou je willen dat je in die systeem had geïnvesteerd.
Ja, nee, maar dat is bedoeling met dat verkeersplan. Jij zegt heel terecht, dat heeft niet met strategie, dat weet je op dat niveau, maar het heeft echt met de politieke beslissing te maken.
Je kan niet de brandweer oprichten als het huis al in de fik staat.
Nee, dat is inderdaad wel een duidelijke vergelijking, ja. Kan de EU autonoom onafhankelijk worden, uiteindelijk, zonder de Amerikanen? Nu gebeurt dat nog niet, er worden niet eens stappen genomen, zeggen jullie ook. Dat zie je althans niet heel duidelijk. Maar zou dat wel kunnen? Bijvoorbeeld, stel dat anderen hebben hun handen vol aan een oorlog met tussen China en Taiwan. Of Amerika heeft ook wat anders aan het hoofd. Wij moeten zelf onafhankelijk worden. Kan de EU dat wel als ze zouden willen? En als de politieke kracht er ook is om het te doen? Lotje?
Nou, ik zou wel even willen benadrukken dat er wel stappen ook worden ondernomen. Binnen de EU heb je nu een aantal projecten zoals Twister, waarin specifiek wordt gekeken door een groepje landen onder leiding van Frankrijk naar hoe we verdedigingssystemen kunnen ontwikkelen die met name tegen ballistische raketten, kruisraketten, maar ook de nieuwe hypersonen wapens verdedigen. Dat zijn wel plannen die nog vrij in de beginfase, meer in de conceptuele fase staan. Kunnen wij die autonomie creëren? Nou ja, dat gaat natuurlijk uiteindelijk heel erg over, zal er draagvlak zijn? En dat is natuurlijk waar we het net over hebben. Dat die waar zit de verhouding tussen retoriek en uiteindelijk ook actie? Want we hebben het nu sinds een jaar of twee, denk ik, heel erg over strategische autonomie binnen Europa. Maar dat betekent inderdaad ook meer geld naar defensie. En dat is daar een onlosmakelijk onderdeel van. En daar moet wel het draagvlak voor worden gecreëerd. Ik denk wel dat dat in steeds grotere mate. Ik denk wel dat dat toeneemt. En
toch
ik
wel.
Denk.
Nou ja, het is niet voor niks ook dat die mensen van de krijgsmacht die zeggen, we schamen ons voor de eigen magere bijdrage aan de NAVO. En jij zegt dat is te kritisch eigenlijk, want er zijn wel degelijk stappen. Er wordt wel iets gedaan.
Ik denk niet dat dat te kritisch is. In Nederland bungelt wat dat betreft ook wel aan de onderkant. Ik denk niet dat dat te kritisch is. Nu denk ik wel dat er in Brussel plannen zijn. Maar die staan nog wel in de kinderschoenen.
Ja, nou ja, dat is in ieder geval toch iets wat. Nou, maar dat is wel interessant, hè? Omdat dat gewoon heel weinig nu naar buiten komt. Maar dat is wel degelijk. Dus op Europees niveau is er iets aan de hand om te proberen minder afhankelijk van de Amerikanen te worden. Ja. Daar gaat het om.
Er wordt geïnvesteerd in de systemen. Maar dat is met alle militaire technologische systemen, die hebben gewoon een aanlooptijd. Dus je moet nu investeren voor iets wat je over 5 jaar of 10 jaar of soms nog langer wil hebben. Maar dan heb je het wel. Dus het is niet, er is niets technologisch onmogelijk voor de Europese Unie.
Technologisch kan het. Het gaat nu echt ook om de politieke wil en om het geld dat voor Defensie nodig is. Dat jullie ook zeggen. En nou ja, minister Bijleveld die zegt het ook regelmatig. Ook in haar Defensievisie 2035. Ze zegt, er is 4 miljard nodig om te komen aan het Europese gemiddelde van defensieuitgaven. Lotje, wat jij ook zegt, Nederland bungelt onderaan. Dus dat heb je sowieso nodig. Politieke partijen lopen er toch nog steeds niet warm voor. Ook niet voor dit bedrag. Zie je hier iets verschuiven? Dat ook Nederland uiteindelijk wel degelijk dus weet, wij moeten, het is ver weg. Het is een heel moeilijk verhaal, hè? Bijna pensioenverhaal. Mm-hmm. Want we denken er niet aan. We denken, dat komt tegen die tijd wel. Maar dit verhaal kan bijna niet genoeg verteld worden, zou ik zeggen dan, Paul.
Ja. Nou, wat mij in ieder geval opviel toen, ik was ruim 4 jaar in het buitenland. En dat verschil tussen 2016 en eind 2020 toen ik terug was, dat daar nog een groot verschil was in de discussie die er in Den Haag was. Dus dat op de ministerieën, bij de meer politieke discussies, dat er wel een besef is bij veel meer mensen dat de wereld echt radicaal veranderd is, dat het in de fik staat en dat we het ook echt gedeeld vanzelf moeten oplossen. Maar
zo hard is. Nou ja, dat is pas een boodschap nog even. De wereld staat in de fik. Dat is wel in 4 jaar tijd in ieder geval doorgedrongen.
Ja, maar kijk, wat ik misschien ook als probleem hebben nog in Nederland, is dat we nog niet de grammatica, we hebben niet de vocabulaire om hier goed over te praten. Dus de concepten zijn framed. Het klinkt allemaal oorlogsmennend, het klinkt allemaal eng. Het klinkt allemaal heel ver weg of het klinkt gedateerd. Hè? Zoals je het inderdaad ook inleidt. Doet ons denken aan de Koude Oorlog. En de Koude Oorlog, dat is een tijd geleden.
Dat is voorbij. We hebben andere dingen aan ons hoofd. Vooral dat ook. Hè? Zo kun je het onder het tapijt vegen.
Ja, maar dan moet je vooral kijken. Niet alleen in de omgeving van Europa. Maar als je kijkt naar de Western Pacific. Dus de competitie tussen de VS en China. Als je ziet hoeveel China heeft geïnvesteerd in ballistische raketten. Waarmee ze Amerikaanse vliegtuigschepen, havens, vliegvelden kunnen raken. Heel behoorlijk grote afstanden. Dat betekent dat je ziet de paniek bij Amerikaanse planners. Je ziet het nog niet per se in de openbaarheid. Maar als je de stukken gaat lezen, je ziet steeds wat moeten we doen? Moeten we honderden schepen bijbouwen? Moeten we onbemande schepen erbij bouwen? Misschien moeten we onze basis nog verder terugtrekken. Maar hoe kunnen we dan zorgen dat we genoeg materiaal in die regio hebben? Dus dit lijkt heel abstract. Hè? Raketten en radars en dit en dat. En als je een beetje verder gaat, wordt ook steeds alleen. Er zijn zoveel technische details in, maar komt uiteindelijk op neer dat als je orde wil bewaren, dat het niet makkelijk moet zijn voor een agressor om, voor een agressieve staat om die agressie uit te voeren. En dat wordt het nu weer wel.
Maar ja, in ieder geval het besef is doorgedrongen. Daar begint het altijd mee. Dan komen daarna de mooie woorden. En vervolgens moet het snel in daden worden omgezet. Als ik jullie ook goed beluister ook. En dat is mooi dat je dat zegt. Je hebt een nieuw vocabulaire, misschien wel nieuwe grammatica voor nodig, om mensen wakker te schudden. En dan in een tijd waarin die toch over heel veel mensen ingewikkeld is, waar heel veel aan de hand is. Defensie zal dat moeten doen. En vooral moet je dan als we kijken naar Nederland. Want als je kijkt naar Nederland, wat hebben we in huis aan lucht- en raketverdediging?
Nou, dat is een goede vraag. Nederland heeft hier best wel geavanceerde technologie. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een software update van de Spart L Radar, zoals die heet. Waarmee we eigenlijk binnen Europa de enige zijn met een radar die tot 2000 meter de lucht... Tot 2000 meter.
Ja, toch 2000. Jullie gaan geen discussie voeren over 2000. Hè? Zoveel is het. Oké, 2000 meter. Ga verder.
Tot 2000 meter de lucht in kan reiken. Deze heeft daarmee bij uitstek de mogelijkheid om samen te werken met bijvoorbeeld die Amerikaanse systemen die ik eerder noemde. En zo ballistische raketten in de... buiten de atmosfeer te detecteren. Nu hebben wij nog niet de technologie in huis om die dan ook te onderscheppen.
We lopen bepaald niet voorop, mag je zeggen. Ook op het gebied van technologie.
Op het gebied van deze radar lopen we voorop. Zeker, of tenminste in Europa.
Ja.
Maar over het algemeen, ja, we zijn natuurlijk een klein land. We hebben vier radars op schepen, waarvan er eentje nu die software update heeft gehad. We hebben er twee op land. We hebben Patriot batterijen. Sorry, Paul.
Ja, nee, ik denk dat precies wat Lotje nu zegt, dat is precies waar het pijnpunt zit. Het is niet dat we niet geavanceerde technologie hebben.
Daar lopen zelfs voorop. Maar onze defensieuitgaven, daar bungelen we onderaan.
Maar als we maar vier schepen hebben.
Ja.
Kijk, dan hebben we weinig ruimte om het in te zetten. En dat is precies waar Lotje op doelde. Dan heb je niet zoveel mogelijkheden om
maar
dingen mee te doen.
Zou dat in een samenwerking in NAVO-verbanden van Europese samenwerking dan kunnen brengen? Dat Nederland de technologie inbrengt en dat andere landen meer betalen? Dat je bijvoorbeeld daar iets afspreekt met elkaar? Kan het die kant op gaan, Lotje?
Nou ja, wat je ziet is dat wij hebben die technologie ontwikkeld. Tenminste, dat heeft Thales gedaan, dat is een Nederlands-Frans bedrijf. Maar Nederland heeft daar ook mee in geïnvesteerd. En je ziet wel dat nu de Denen en de Duitsers ook aan het nadenken zijn om die extended radars aan te schaffen. En op die manier kan je natuurlijk wel gezamenlijk je capaciteiten vergroten.
Weten jullie zo ook hoeveel uit het blote hoofd, hoeveel Nederland erin steekt? Hoeveel geld Nederland hier nu al insteekt?
Nou, ik heb even dit opgezocht van tevoren. Ik vind het nog niet heel makkelijk om bij bedragen te komen. Maar als je kijkt naar deze software update van die vier radars, dan worden de kosten tussen de 100 miljoen en de 250 miljoen geschat. En dat is natuurlijk de kostprijs van zo'n radar. Maar het heeft ook te maken met de investeringen die in de ontwikkeling van de technologie stopt en et cetera.
Ja, en het is heel moeilijk, hè? Omdat in een goede context te plaatsen is dat veel geld. Je zou zeggen, in deze tijd, waarin het met name de overheid met geld strooit, lijkt dit een heel klein bedrag. Maar het is naar verhouding toch ook weer een flinke bulk.
Wow. Ja, dat is weer die moeilijke afweging. Kijk, bij defensie lijkt alles extreem duur. Maar ja, als je kijkt wat je ermee beschermt en wat de kosten zijn als je geraakt. Kijk, zo'n software update. Wat je ziet nu bij, en dat is moeilijk om daar precies de vinger op te leggen, maar wat je ziet bij heel veel van de systemen die nu bestaan, is dat ze eigenlijk moeilijk met elkaar kunnen praten. Maar dus dus je hebt allemaal verschillende radarsystemen. Je hebt ze in de ruimte, je hebt ze op de grond, je hebt degene die rondvliegt, je hebt ze van bondgenoten. En eigenlijk wat je wil, is dat je al die informatie goed en efficiënt bij elkaar kan brengen. Want dan heb je een volledig plaatje en dan zie je de dreiging eerder, beter, en dan kun je hem tegenhouden.
Ja, dat betekent wel dat je dat vocabulaire, dat begint zich al een beetje te ontwikkelen, ook in mijn hoofd. Ja. Je zult het moeten praten over verdedigen van je eigen systeem, van je eigen belangrijke democratische waarden. Ja. En dat daar wat tegenover moet staan. En dat dat een tijd lang aan het vizier onttrokken is, maar dat dat nu weer zich al volledig in ons gezichtsveld openbaart.
Ja. Ja, nee, dat je kan zoveel scenario's bedenken waarbij je zelf niet de problemen zou opzoeken en dat je nog steeds deze systemen nodig hebt.
Toch heb ik even rondgekeken. Kijk, hoe denken mensen hierover? En daar kun je duizenden mensen over spreken. Daar hadden wij de tijd niet voor. Maar gewoon aan wat mensen vragen. Die roepen dan allemaal. Of ik denk, mensen die zijn op alle gebieden goed ontwikkeld. Die zeggen, ach kijk, oorlog, dat speelt zich af in het Midden-Oosten, in Afrika. Dat speelt zich af in Oost-Oekraïne. Waar moet ik als burger zeggen, Nederland moet investeren in lucht- en raketverdediging? Want ondanks het verhaal van jullie, en we worden wakker geschud, denk je toch, ja, het gebeurt daar vooral. Lotje, je kunt je niet voorstellen, eigenlijk net als met een pandemie, die overkomt ons niet. Hè? We waanden ons onkwetsbaar. Is dit gevaar in zekere zin net zo groot?
Ja, want zoals je al noemt, we ontkomen niet aan een pandemie. We ontkomen ook niet aan conflicten in het Midden-Oosten. Dat weten we sinds 2015, sinds de migratiestroom, maar al te goed. We leven nu eenmaal in een globaliserende wereld. Als ik iets over het Midden-Oosten zou zeggen dan... je ziet dat luchtafweersystemen een enorme rol spelen bij het conflict in Jemen. Dat in nog nooit eerder in een conflict hebben zijn dat soort systemen zo vaak in actie gekomen. Je ziet dat groepen en landen dus ook steeds geavanceerdere wapens hebben en steeds preciezer. En bijvoorbeeld in Jemen, Houthis zouden nu ook al met hun wapens bijvoorbeeld het Suezkanaal kunnen bereiken. Ik zeg niet dat ze dat gaan doen. Nee. Daarvoor, maar zeg maar dat, om wel even in kaart te brengen van ook Nederland heeft daar belangen. Zoals we ook weten sinds 2 weken geleden de Ever Given daar geblokkeerd zat. Dus ja, tuurlijk. Ook wat daar plaatsvindt heeft impact op ons.
Paul, tot slot. Je kunt er bijna niet meer een nog zwaardere woorden aan toevoegen. Want we worden ook, voor je het weet, sneller dan je denkt misschien wel in een oorlog getrokken. En die globaliserende wereld die blijft bestaan, ondanks alle kritieken, die gaat voorlopig niet weg. Dus reden te meer om daar wat aan te doen. Wie moet er vooral worden wakker geschud, denk je? Want ook op dit veld zijn er heel veel spelers. Misschien wij allemaal, hè?
Ik denk we allemaal. Maar ik denk dat dit vooral ook een politiek verhaal is. Ik denk dat dit de moeite waard zou zijn als we wat meer praten over de details. Echt kijken van wat betekent het allemaal. Want Defensie, een beetje geld daarheen sturen, het probeert het soort te gaan delen met andere Europeanen. Is dat om kosten te besparen of om effectiviteit te vergroten? En als we het nooit over hebben dat dit een daadwerkelijk nog steeds een gevaarlijke wereld is. Dat de prijs die we betalen om voor onze veiligheid te zorgen, uiteindelijk vergeleken met alles wat we verder uitgeven, relatief laag is. Historisch laag is. Historisch laag kan blijven. Maar dan moeten we het wel blijven betalen. Als we dat niet doen. Kijk, de wereld is, het grootste deel van de menselijke geschiedenis is gewoon chaos, wanorde. En het zou fijn zijn als we dat, als we daar toch in ieder geval een goede eeuw weer kunnen uitstellen.
Nou, over nieuw vocabulaire gesproken, we kunnen dit zinnetje misschien wel of dit stukje gewoon apart eruit knippen. Dan hebben we alvast een mooi begin gemaakt. Ik dank jullie voor dit gesprek, Lotje Boswinkel en Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.